En wij gaan weer terug naar Jeremia hoofdstuk 50, waar wij laatstelijk waren in vers 27. Wee over hen, want hun dag is gekomen, de tijd hunner bezoeking. Suggereren dat het misschien wat lang geduurd heeft, maar dat dan toch uiteindelijk dat oordeel des Heren, en daarmee de dag des Heren, over Babel zou komen. En zo is het, want deze hoofdstukken spreken nou eenmaal over een definitieve ondergang van Babel, die alsnog moet plaatsvinden, dat wil zeggen in de toekomst, inderdaad in de dag des Heren. Het einde van, definitieve einde van opstandige volkeren en van volkeren die tezamen beraadslagen tegen God en zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren. In die woorden herken je Babel, overigens. En de koning van Babel, die grote woorden spreekt tegen de Allerhoogste. Maar het waren woorden uit Psalm 2, voor de goede orde. Dat het daarover gaat en dat het inderdaad nog toekomst is, wordt ook aangegeven in het volgende vers. Dat is vers 28. Er is een stem der gevluchten en ontkomenen uit het land van Babel om in Sion te verkondigen de wraak des Heren onze Gods. De wraak zijn stempels, want ja, het heet ook de dag der wraken onze Gods bij gelegenheid. Wat hier verteld wordt, is dat in Jeruzalem verkondigd wordt, Sion heet het voor de gelegenheid, dat in Sion Jeruzalem verkondigd zal worden: zij is gevallen, die grote stad. Maar dat zijn woorden die we ook hierna nog tegenkomen trouwens. En die we in elk geval kennen uit Openbaring, waar dat enige malen wordt aangehaald. Dat is dus de boodschap dat Babel gevallen is. En dat staat dan weer tegenover dat in Ezechiël, volgens Ezechiël, in het boek Ezechiël, dat daar bij gelegenheid verkondigd wordt onder de ballingen uit de 10 stammen van Israël, dat hen verkondigd wordt: Jeruzalem is gevallen. Ook dat vinden we namelijk in de schrift terug. Ik kijk even of ik dat zo gauw zie staan, maar dat lukt me zo snel niet. Dat heb ik verkeerd gedaan. Oh, dat weet ik ook niet. Nou goed, dat doet er nou ook even niet toe. Maar niettemin wordt het hier aangekondigd, op een of andere wijze. En de bedoeling is natuurlijk dat dit geacht wordt om blijde boodschap te zijn. Het is de definitieve ondergang van de stad Babel. En daarom vinden we die woorden ook uitgebreider terug. Gevallen, gevallen, die grote stad. In Openbaring, dat in hoge mate ontleend is aan deze beide hoofdstukken overigens. Maar ik blijf gewoon hier in Jeremia 50. Laat u horen, vers 29, laat u horen tegen Babel, gij schutters. U weet nog, we waren met een lijstje bezig toch van allerlei termen die gebruikt worden ter aanduiding van degene door wie Babel zou vallen. En schutters waren we al tegengekomen in vers 14 en boogschutters in vers 29. En nu, die hebben we hier dus, boogschutters alsnog. Laat u horen tegen Babel, gij schutters, gij allen die de boog spant, dus de boogschutters, legert u tegen haar rondom, laat niemand van hen ontkomen, vergeld haar naar haar werk, doet haar naar alles wat zij gedaan heeft, want ze heeft trotselijk gehandeld tegen de Heere. Grote dingen gesproken tegen de Heere, tegen de Allerhoogste. Dan wel, ze heeft willen opklimmen tot boven de troon van God zelf. Maar dat gold dan voor de koning van Babel, volgens Jesaja 14. Waar die dingen staan, ja. Ze heeft trotselijk gehandeld tegen de Heere, daarmee tegen de heilige Israëls. En hier heet het dus, het heette dus een volk van het noorden of een verzameling van grote volken van het noorden. De instrumenten zijn er gramschap uit vers 25 en ze komen van het uiterste. Heet dat, komt aan tegenaan van het uiterste, dat was vers 26. En hier waren het de boogschutters. En hier, en dan vers 30, daarom zullen haar jongelingen vallen op haar straten en al haar krijgslieden te dien dagen uitgeroeid worden, spreekt de Heere. Want ja, luguber blijft het. En ik ben altijd geneigd me te verexcuseren daarvoor, dat zulke dingen in de Bijbel staan, maar ja, dat zou ik niet moeten doen. Tenslotte, tot niet zo lang geleden zou men hier helemaal geen moeilijkheden over gemaakt hebben. De vijand, die wordt gewoon uitgeroeid. Dat is het dan. Of het aardige mensen zijn of niet, dat doet er weinig toe. Als ze vijandig zijn, dan weg ermee. En dat is inderdaad wat God doet. Zeer tot verdriet van de alverzoeners. Maar God doet dat nou eenmaal. God is geen watje, God rekent af met zijn tegenstanders. Zie? Zelfs aan gelovigen wordt gezegd dat het vreselijk is te vallen in de handen van een levend God, want onze God is een verterend vuur. Wat denk je wat het met hoe zal zijn met ongelovigen? Daar gaat het om, hè? Goed. Vers 31, zie ik aan u. Wij zouden nu zeggen tegen u. Ik tegen u, gij trotsen, we kennen die uitdrukking ook bijvoorbeeld uit Ezechiël 38 en misschien 39. Ik aan u, Gog en Magog was dat daar, hè? Wat is ik tegen u, gij trotsen, spreekt de Heere der Heerscharen, want uw dag is gekomen. Dat wil zeggen, en dat leest u langzamerhand gemakkelijker, uw oordeel is gekomen. En dat het de tijd dus is van dat oordeel, ja, dat is vanzelfsprekend. Vandaar dat het gewicht van het woord meer is dat van oordeel dan dat van een tijdstip. Uw dag is gekomen, uw oordeel is gekomen, de tijd dat ik u bezoeken zal. De tijd van de afrekening. Dus later in 51 vers 6 heet het gewoon, want dit is de tijd der wraak des Heren die haar, Babel, de verdienste betaalt. Het is alleen een negatieve verdienste, maar vooruit. En opnieuw suggereert dat het dan wel wat lang geduurd heeft, en dat is ook zo, maar het komt toch. Vers 32, dan zal de trotse, de herhaling van de term uit vers 31, dan zal de trotse aanstoten en vallen, en er zal niemand zijn die hem opricht. Ja, ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Misschien zou je het woord vuur dan maar eens noteren. Want de vraag was, waardoor of door wie wordt Babel ten onder gebracht? En hier heet het gewoon vuur, dat de Heere zal aansteken. Ik zal een vuur aansteken in zijn steden. En dat vuur vind je later in Openbaring trouwens ook terug, in ditzelfde verband. Ik zal een vuur aansteken in zijn steden, dat zal alle plaatsen rondom hem verteren. En dat suggereert weer dat het niet alleen de ondergang is van slechts de stad Babel, maar op zijn minst van nog enige plaatsen meer. Alle plaatsen rondom en zijn steden. Misschien moet ik u eraan herinneren dat in Daniël gesproken wordt over de god Maezim. Men zal de god Maezim in zijn standplaats eren. Ik meen dat het Daniël 12 is. Ik weet het zo gauw uit mijn hoofd niet meer. De god der sterkten, Maezim, ik weet niet, ja, Statenvertaling heeft Maezim, geloof ik. En andere vertalingen hebben dan de god der sterkten. Men weet er niet goed raad mee, omdat men de naam van die godheid als zodanig niet kent. Het is 11, denk ik nog, hè. Ja, het is 11, Daniel 11, vers 38. Nog. Hij zal de God Ma'uzim in zijn standplaats eren, namelijk de God welke zijn vaders niet gekend hebben, zal hij eren. Dat wordt toegeschreven aan die koning in de eindtijd. Zo wordt hij in ieder geval genoemd in vers 36. En vers 37 zegt, op de goden zijn er vaderen zal hij geen acht geven, nog op de begeerte der vrouwen. Hij zal ook op geen god acht geven, maar hij zal zich boven alles, of boven al die goden, groot maken. Hij zal de god Ma'uzim in zijn standplaats eren. En we hebben in Daniel nog eens een ding dat in zijn standplaats staat. Bijvoorbeeld in de heilige plaats, maar ook overigens gewoon in Babel. En het vermoeden bestaat, bij mij in ieder geval, dat het hier betreft die beelden, die afgodsbeelden, die beelden die zullen worden opgericht. Wij kennen het als het beeld van het beest uit Openbaring 13. Maar het is natuurlijk ook gewoon de gruwel der verwoesting uit Matthäus 24 en verder terug in Daniel. Maar ik persoonlijk, uit de Bijbel concludeer ik dat zo'n beeld in ieder geval wordt opgericht in het midden van de 70ste week in Jeruzalem. 3,5 jaar voordat Jeruzalem verwoest wordt. Maar ook concludeer ik dat het beeld zal worden opgericht in Babel. Al was het maar omdat je alleen al in Daniel dat dan minstens twee keer tegenkomt. Eén keer in de droom van Nebukadnezar in hoofdstuk 2... en daarna nog letterlijk in Babel in hoofdstuk 3. En bovendien gaat het om het rijk van Babel, om het rijk waarvan Babel de hoofdstad is, en het gaat om de godsdienst van Babel. En bovendien, Babel kennen we als een plek waar ooit al eens een hoog ding werd opgericht. Dat was dan een toren. Maar in de eindtijd denk ik dit beeld. Maar ik zou niet weten waarom dit beeld, als u mij vraagt, Maitreya-beeld en dus Boeddha-beeld, niet zou worden opgericht in alle steden van dat rijk. En die suggestie die haal je uit de god Ma'uzim, meervoud, in zijn standplaats. En in zijn standplaats is te lezen als waar het ding ook staan mogen. In welke standplaats dan ook. En ik verwacht dus inderdaad in alle steden die deel uitmaken van dat rijk. En daar ben ik nog heel voorzichtig, want tegenwoordig hebben de mensen gewoon in een voortuintje zo'nzelfde beeld staan. Dus ja, dan kan je gewoon bij het tuincentrum kan je die kopen aan gros, hè? Als het moet. Dan moet je het wel bestellen, maar een dozijn moet lukken in één keer. Toch? Nou ja, zoiets. Over die figuur gaat het. En daarom steden. Ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Vers 32, want het is niet alleen maar die ene stad. Het is het hele rijk, maar de klemtoon ligt logischerwijze op de hoofdstad, op Babel. Ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Dat zal alle plaatsen rondom hem verteren. Zo zegt de Heere der Heerscharen, vers 33. De kinderen Israëls en de kinderen van Juda. Elke keer zeg ik dan, ja, er staat natuurlijk zonen, maar dat begrijpt u langzamerhand wel, hè. De zonen van Israël en de zonen van Juda. We zijn hier nog bij Jeremia in de dagen van het gesplitste rijk, waarvan de beide huizen in ballingschap waren. Dus je moet het letterlijk zo lezen. De zonen van het tienstammenrijk en die van het tweestammenrijk zijn tezamen verdrukt geweest. Niet alleen de twee, maar ook de tien. Niet alleen Juda, maar ook Efraïm. Allebei in ballingschap gebracht, allebei voortgejaagd door de volkeren. En ik verwacht nog een aanzienlijke verdrukking, niet alleen voor het Joodse volk, maar ook voor de tien stammen van Israël. Voordat het zover is, namelijk. Misschien heb ik u dat eerder wel eens gezegd, maar er zijn schriftplaatsen genoeg die dat op zijn minst suggereren. Maar als u mij vraagt, hoeft dat geen twijfel te leiden. Dat zo is. Kortom, niet alleen het Joodse volk komt in de verdrukking terecht. Ik bedoel het niet met een hoofdletter meteen, maar gewoon... komt in benauwdheid van tijden terecht, zal verdrukt, zal vervolgd worden... maar het instammen net zo goed. En door vanuit dezelfde kant. Maar hier staat achteraf, omdat je al 33 jaar bent voorbij de... ongeveer dan, 33 jaar bent voorbij de 70ste week van Daniel... de zonen Israëls en de zonen van Juda zijn tezamen verdrukt geworden of geweest... en allen die hen gevangen hadden, hebben hen vastgehouden... ze hebben geweigerd en los te laten... zijn gevangenen geweest van de volkeren in het algemeen... en van Babel in het bijzonder. Maar hun verlosser is sterk. Heere der Heerscharen is zijn naam. Hij zal hun twist zekerlijk twisten. En nou moet je eigenlijk weer wat bij een lijstje opschrijven... namelijk de Heere der Heerscharen. Want die is de verlosser... en die zal een eind maken aan de macht van Babel. Hij zal hun twist zekerlijk twisten, opdat hij het land in rust brengen, maar de inwoners van Babel beroeren. En het land is dan in ieder geval het land Israël, uiteraard. Waarin de 12 stammen, moet ik zeggen, waarin de 12 stammen, namelijk heel Israël, zo langzamerhand officieel weer is terugvergaderd. Want tegen dat Israël zouden die legers van Babel immers optrekken volgens Openbaring. Volgens de zesde bazuin, dan wel de zesde viool. De legers van de opgang der zon. De legers van over de Eufraat. Van Babel dus, die dan een ondergang tegemoet gaan op de bergen Israëls. Dan wel bij Megiddo. Armageddon, weet u wel. Maar dat is ook de gelegenheid waarbij dit definitieve oordeel zou komen over hun stad en daarmee hun rijk. Babel zelf namelijk. En daarom heet het ook dat het de twist is van Israël. En er staat, de Heer zal hun twist zekerlijk twisten. De Heer zal Israël redden. Hij is de verlosser. Opdat hij het land in rust brengen, maar de inwoners van Babel beroeren. Waarna we 1, 2, 3, 4, 5 keer het woord zwaard tegenkomen. Kortom, Babel gaat dan onderaan het zwaard. Het zwaard zal zijn over de Galdeën. Nou weten wij natuurlijk dat het zwaard de uitdrukking is van oordeel. Zo vind je het ook in Openbaring, maar dat is al een Openbaring 6. Het zwaard als uitbeelding van oorlog en daarmee oordeel. Het zwaard zal zijn over de Galdeën, spreekt de Heer, en over de inwoners van Babel, en over haar vorsten en over haar wijzen. De woordkeuze is zo dat weliswaar de klemtoon ligt op de naam Babel, maar het wordt zeker niet tot de stad beperkt. Galdeën vind je ook niet alleen maar in Babel, hè? Dus Galdeën, inwoners van Babel, haar vorsten, haar wijzen. Geen toch een duidelijke verwijzing is, als u mij vraagt, ook naar de antichristen. Want die wordt geacht die wijze te zijn. De grote wereldleraar, de profeet. De valse profeet overigens. Maar het zwaard zal erover komen. Het zwaard zal zijn, vers 36, over de leugenaars... dat zij zot worden. Niet dat er dan aan de leugenaars intellectueel wat verandert. Maar kijk, als die zogenaamde wijzen met hun leugens een bepaalde toekomst voorzeggen. En daarna komt het zwaard over diezelfde lui. Dan staan ze wel voor joker. Ik bedoel, gewoon eenvoudig weg dit. Als ze hebben aangekondigd dat het Babylonische Rijk, dat Rijk van Babel, de wereld in zijn macht zou hebben en dat het altijd zo zou blijven, definitief. Waarbij de mensheid op een hoger niveau van de evolutie gebracht is geworden enzovoorts. Want dat is eigenlijk het verhaal dat er zo ongeveer achter steekt. dan staan ze wel voor Joker als ze gedood worden en als Babel ten onder gaat. En Joker is dan een ander woord voor... dan sporen ze niet helemaal. Het zwaard zal zijn over de leugenaars. Eén leugenaar heet... Heet Satan, want er is er één van den beginnen. Die kennen we ook als de koning van Babel, zoals bekend uit Jesaja 14. Dan toch in elk geval. En het is de duivel zelf die op aarde geworpen is. Maar vergeet vooral niet dat hij niet in zijn eentje hier op aarde geworpen wordt. Het is Satan en zijn engelen. Dus er zijn een vele verzameling van die buitenaardse leugenaars die hier op aarde terechtkomen. Daarom heet het ook, heten ze ook de meesters... Hoe heet ze? De meesters der wijsheid, ik moet goed zeggen. De meesters, de Maitreya. En de meesters der wijsheid. Zo worden ze al tientallen jaren aangekondigd in allerlei literatuur. Maar het zwaard zal zijn over de leugenaars dat zij zot worden. Het zwaard zal zijn over haar helden dat zij verzagen. Het is natuurlijk twee keer hetzelfde, maar het wordt dus met nadruk gezegd. Het zwaard. En dan, vers 37. Het zwaard krijgen we nog twee keer. Het zwaard zal zijn over zijn paarden en over zijn wagenen en over de ganse gemengde hoop die in het midden van is, dat zij tot wijven worden. Hè? Met excuses aan alle wijven onder u. Maar... Het zwaard zal zijn over haar schatten, die van Babel namelijk, dat zij geplunderd worden. En over die schatten van Babel heeft Openbaring nog wel het een en ander te zeggen. Het wordt geacht rijke stad te zijn, omdat het het centrum is van de hele wereldhandel. Maar daar komt het zwaard over. Het zal zomaar verdwijnen. Het zal geplunderd worden. En wat het leger betreft, want dat is het natuurlijk, de paarden en wagenen en de ganse gemengde hoop. Dat is gewoon het wapentuig en alles wat tot het eventueel leger behoort. En wie zich daar maar bijgevoegd hebben, vandaar de gemengde hoop. Mensen van allerlei slag, niet noodzakelijk alleen maar Galdeën. En dan vers 38, droogte zal zijn over haar wateren. Die moet je misschien ook opschrijven dan. Droogte zal zijn over haar wateren, dat ze uitdrogen. Het is een klein houvast voor degene die beweren dat deze profetie over de ondergang van Babel in het verleden reeds vervuld zijn. Want inderdaad werd Babel ooit ingenomen door de Meden, doordat de Eufraat uitdroogde. Al moet gezegd worden dat de Meden daar een handje bij geholpen hebben, want die hebben gewoon de Eufraat afgedamd. Hè? Dat heb ik u wel eens verteld. Hè? De rivier droogde uit. Ik persoonlijk zie het andersom. Ik denk, nou ja, het is daar zo gebeurd, maar het wordt meteen aangegrepen ook als illustratie van wat er in de toekomst zal gebeuren. En ook Openbaring meldt het. Of dat nou onder de zevende bezuin was, maar ik meen onder de... of zesde, of onder de zesde viool. Maar daar staat het dat de wateren van de Eufraat opdrogen en dat de legers eroverheen trekken. Tot in Armageddon dan, hè. Droogte zal zijn over haar wateren, dat zij uitdrogen. Als het inderdaad twee wateren zijn en het dus een rekenkundig meervoud is, dan zijn het Eufraat en Tigris. Hoeft niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud te zijn natuurlijk. Maar droogte zal zijn over haar wateren, dat zij uitdrogen, want het is een land van gesneden beelden en zij razen naar de schrikkelijke... schrikkelijken. Maar dat is een bijvoeglijk naam, hoor. Dus de vertalers hebben er toen maar achter gezet afgoden. En dat zal het dan ook wel zijn. Dat wil zeggen, zo'n oordeel komt over stad en rijk. Stad en ommeland noem ik het gewoonlijk. vanwege die afgoderij. En dat is wat in Openbaring samenvattend gewoon grof gezegd wordt. Het is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Afgoderij wordt geacht zijn oorsprong te hebben in Babel. Dat het voor een deel eruit verdwenen is of geëxporteerd is geworden, verandert daar niks aan natuurlijk. En zij razen. Razen is het woord voor koorts hebben. Dat wil zeggen, het wordt geacht ziekelijk te zijn, die afgoderij. Een afwijking waarvan men genezen moet worden. Of een afwijking waarvan men niet genezen kan worden. Dat kan ook. Of een afwijking, een ziekte waarvan men niet genezen wil worden. En omdat men er niet van genezen wil worden, houdt men het erop dat het geen ziekte is. Want zodra je iets een ziekte noemt, moet je ervan genezen worden, toch? Meer zal ik daar niet over zeggen. Vers 39. Daarom zo zullen de wilde dieren der woestijnen met de wilde dieren der eilanden, van veraf dus, daarin wonen, in waar eens Babel lag. Want Babel wordt verwoest. En daarna zou het worden een woonplaats voor de schuifuit en de nachtuil en de, wat kwam ik nou van de week tegen? Draken. Een nachtuil was dat, geloof ik. Van die vreemde beesten waarvan wij toch ook niet weten wat het is. Ook niet als je weet hoe je dat in Hebreeuws opschrijft. Dus gewoon wilde dieren, maar geen mensen. Ook jonge struisen, ook zullen de jonge struisen daarin wonen. En men zal er geen verblijf meer hebben in eeuwigheid. En zij zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht. Babel dus. De plek waar eens Babel lag, is dus het idee. Het is overgegeven aan de wilde dieren. En als er staat, ze zal niet bewoond worden meer, wil zeggen niet door de mens. En van geslacht tot geslacht betekent dat je inderdaad nog niet terecht bent op de jongste dag of zo, maar verder voor in dagen waarin nog geslacht op geslacht volgt, namelijk in de 1000 jaren. Is die duidelijk? Gaan generaties voorbij. Ja. Ongeveer zoals Sodom en Gomorra dus, maar voor vriendelijk dank, want dat is het volgende vers. Gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd, spreekt de Heer. Sodom, Gomorra, hoe heette die andere plaats? Adama, Seboim. Ik meen dat er nog meer plaatsen genoemd waren. Hè? Nee. Adama en Seboim. Maar meerdere plaatsen. Een traditioneel verhaal over Sodom en Gomorra is het meest verbreid, denk ik. Dat het niet gevonden kan worden omdat bij die gelegenheid de Dode Zee ontstaan is. Zodat deze ruïnes of de overblijfselen, als die er zijn van Sodom en Gomorra, zouden moeten gezocht worden op de bodem van de Dode Zee. Bij nader inzien, het kan net zo goed zijn dat die plaatsen er nu nog wel zijn. En die zijn dan ook wel aan te wijzen. Maar dat zijn plaatsen die inderdaad niet bewoond kunnen worden. Al was het maar omdat er sowieso helemaal niks groeit. Het is allemaal kalk. Het is gips. Of wat het maar was. En er ligt nog steeds zwavel, overigens. Maar dat maar terzijde. Het is, ik denk dat het er inderdaad nog is. Anders zou ik niet weten waarom en hoe Sodom en Gomorra aan al het nageslacht in de loop der duizenden jaren tot voorbeeld gesteld zou kunnen worden. Als het er niet is, als je er niet bij kunt komen, niet kunt waarnemen, wat voor zin heeft het om het te noemen? Kun je altijd nog zeggen, het is er nooit geweest. Nee, het is er wel, het is er nu nog. Je kunt, als je wilt, kun je het bezien en constateren hoe definitief inderdaad die plaats verwoest is geworden. Zodanig dat zelfs het steen verbrand is, want dat is wat het is, hè. Rotsen en steen, als dat verbrand, hou je dus inderdaad gips over. Nou ja. Gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd, spreekt de Heere, alzo zal niemand al daar wonen en geen mensenkind in haar verkeren. Nou ja, je kan er doorheen trekken en dan kun je constateren dat het waar is wat hier staat. En Sodom en Gomorra geldt natuurlijk als voorbeeld voor nogal wat andere oordelen die de Heer in de toekomst alsnog zou brengen, inclusief een oordeel over de hele schepping. Die branden zal en vergaan, en waarbij de elementen brandend zullen versmelten. Nou, daar gaat hij weer. Vers 41, zie, daar komt een volk uit het noorden. Kan je weer even schrijven? Een volk uit het noorden, een grote natie en geweldige koningen. En die zullen opkomen, of zullen komen van de zijden der aarde. Dat impliceert uit verschillende richtingen. Hoewel het eerst heet noorden, heet het daarna de zijden der aarde. Het wordt toch moeilijk om dit soort woorden van toepassing te brengen over dat stelletje meden dat in de tijd Babel veroverd heeft. Hè? Dat kan helemaal niet. Maar zoals eerder gezegd, ik houd het erop dat het hier gaat over dat hemelse volk. Uit het noorden, uit de voorraadkamer, uit de schatkamer, of hoe dat maar heette bij gelegenheid. De gemeente namelijk. Vanuit de hemel. De gemeente, laten we zeggen, de gemeenteleden in hun hoedanigheden van engelen die uitgezonden worden om het een en ander een orde op zaken te stellen. Hier op aarde. Het heet, boog en spies zullen zij voeren. Wreed zijn zij, met als toelichting op dat woord wreed. Zij zullen niet barmhartig zijn. Hun stem zal bruisen als de zee en op paarden zullen zij rijden. Het is toegerust als een man ten oorlog. Let op het enkelvoud. Dat volk uit het noorden, die grote natie, is toegerust als een man, één man, ten oorlog. En het idee dat de gemeente wordt voorgesteld door één man, dat kennen we uit het Nieuwe Testament. En die man heet gewoon Christus. En de gemeente is zijn lichaam. Zie, daar komt een volk uit het noorden tegen u. Want zo gaat de zin verder helemaal aan het eind van vers 42. Tegen u, o dochter van Babel. En dan vers 43. De koning van Babel, de morgenster, Lucifer, de lichtdrager, hoe die weet maar heet in Jesaja 14, die koning van Babel. De koning van Babel heeft hun lieden gerucht gehoord en zijn handen zijn slap geworden. Benauwdheid heeft hem aangegrepen, weedom als van een barende vrouw. Dat u niet denkt dat het is als van een barende man. Ik vind het altijd komisch dat die vertalers dat erbij zetten. Ze zullen hun redenen gehad hebben, maar doe maar. Wedom als van een barende. Ziet gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan. Vers 44. Zal hij opkomen tegen de sterke woning? Wie? Nou, die man uit vers 42 uiteraard, hè? Dat was een groot volk uit het noorden, een grote natie, maar nu heet hij een leeuw van de verheffing der Jordaan. Leeuwen werden geacht te wonen in het Jordaandal. Het Jordaandal dat zo laag gelegen is tussen de bergen, maar waar begroeiing was, veel groen, waarin dus allerlei ongedierte zich schuilhield. Dat is de klassieke beschrijving van het beloofde land van Kanaan. En leeuwen woonden daar, ja. ziet gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan. Zo van, hij komt toch uit Israël. Zal hij opkomen tegen de sterke woning en de leeuw in dit verband? Ja, dat begrijpt u ook wel, denk ik. In zijn wederkomst wordt de Heer genoemd de leeuw uit Juda. En eigenlijk natuurlijk al in Genesis 49. Juda is een leeuw. En de uiteindelijke erfgenaam daarvan is uiteraard de Heer Jezus Christus. Die dan heet de leeuw uit de stam van Juda in Openbaring. En hier heet het gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan zal hij opkomen tegen de sterke woning Babel. Want ik zal hen in een ogenblik daaruit doen lopen. En wie daartoe verkoren is, die zal ik tegen haar bestellen. Dit is toch intrigerend. We hebben nu van dit hoofdstuk 44 versen gelezen. 43, dat zijn twee volle bladzijden bijna in mijn Bijbel. En nu wordt ons hier toch min of meer de vraag gesteld, wie is dat eigenlijk? Of wie zijn dat eigenlijk waardoor Babel verwoest zal worden? Want staat er geheimzinnig. Wie daartoe verkoren is, zal ik tegen haar bestellen. Waarna de vraag is, dat is een klassieke vraag, wie is eruit verkoren? Toch? Dan moet je dat toch vragen? Nou ja, antwoord lijkt me ook wel duidelijk, hè? Want wie is mij gelijk en wie zou mij dagvaarden, zegt de Heer. En wie is de herder die voor mijn aangezicht bestaan zou? Met andere woorden, de Heer zegt, er kan niemand tegen mij op. Ik zal dit oordeel daar brengen en ik zal dat oordeel brengen samen met degene die ik daartoe verkoren heb. Dat het iets met Israël van doen heeft, dat hebben we hiervoor al gezien. Maar het geheimzinnige eraan is natuurlijk dat het niet maar gaat om Israël als volk, als zodanig. Maar dat het gaat om een hemels deel van dat volk, die gemeente van eerstgeborenen. Die deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls in elk geval. Vers 45, daarom hoort de raadslag des Heren die hij over Babel heeft beraadslaagd. En zijn gedachten die hij gedacht heeft over het land der Galdeeën. Zo de geringste van de kudde hen niet zullen nedertrekken. Zo hij de woning boven hen niet zal verwoesten. Zo de geringste van de kudde hen niet zullen nedertrekken. Dan moet je er nog een opschrijven. Babel, de inwoners van Babel, worden nedergetrokken door de geringsten van de kudde. Waarbij de Heer zelf dus eerst tot herder verklaard wordt. Tegenover die andere figuur die zich voor herder uitgaf. Dat was nog vers 44. Waar de Heer zegt, wie is die herder die voor mijn aangezicht bestaan zou? Maar de Heer heeft zelf een kudde met uitverkorenen. En zelfs de minsten, de geringsten van die kudde, zullen hen inderdaad nedertrekken. De formulering van de zin is misschien wat lastig voor ons, maar want de zin zo de geringste van de kudde hen niet zullen nedertrekken wil zeggen, wis en waarachtig zullen de geringste van de kudde hen nedertrekken. Ja. Zo hij de woning boven hen niet zal verwoesten. Want die woning zal verwoest worden. En dat hij, zou ik maar met een hoofdletter schrijven overigens. De Heer zal die woning verwoesten. De Heer zal Babel verwoesten en hij doet dat met de zijnen. En voor zover de Heer de herder is, doet hij dat met de geringste van de kudde. Desnoods. Vers 46, de aarde, of gewoon het land, is bevende geworden van het geluid der inneming van Babel. En het gekrijt is gehoord onder de volken. Dat vind je later inderdaad in Openbaring ook terug. Met andere woorden beschreven. Maar wel dat het met een aardbeving van doen heeft. Dus letterlijk, de aarde is bevende geworden. En inderdaad dat het vanaf afstand wordt waargenomen. En dat het geluid van de ondergang van Babel op grote afstand wordt gehoord. Maar dat zijn termen die wij ook kennen van de ondergang van Sodom en Gomorra. Waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt hoe Abraham dat van verre aanschouwde. Zie? En daarom gebeurt het denk ik op dezelfde manier. En het gaat naadloos door, want men heeft maar eens een nieuw hoofdstuk aangebroken. Je moet toch wat naar twee bladzijden. En het gaat nog twee bladzijden verder, dus... Maar het gaat naadloos door. Zo zegt de Heere, 51 vers 1... Zie, ik zal een verdervende wind opwekken tegen Babel. Nu is het ineens weer een wind. Net was nog een grote natie en nu is het een wind. In Openbaring lees je ook over winden... De vier winden van de hoeken der aarde, die zouden waaien, blazen over of op de volkeren. En het wordt beschouwd als een oordeel. Wind staat voor geest en daarmee staat wind voor geestelijke kracht, geestelijke macht, eventueel hemelse kracht of macht. En als het hiervoor ging om een grote natie met een hemels karakter, vergelijkbaar met de engelen, dan is de term wind volstrekt op zijn plaats. Het is geen stijlbreuk of zo, het is gewoon bekende Bijbelse symboliek. Ik zal een verdervende wind opwekken tegen Babel en tegen degene die daar wonen, in het hart van degene die tegen mij opstaan. In het hart dergene of van degene die tegen mij opstaan. Het idee is dat Babel is het hart van een goddeloze, opstandige, tegen God opstandige wereld. Ja. En nog een keer, ik zal Babel wanners toeschikken. Nog weer een andere term. Wanners. U weet wel. Om het kaf van het koren te scheiden. Maar het is een oordelend werk, hè? Ik zal Babel wanners toeschikken die haar wannen en haar land uitledigen zullen, want zij zullen ten dagen des kwaads van rondom tegen haar zijn. Dat van rondom hebben we er straks ook al gezien, van de zijden der aarde. En hier heet het van rondom, in de zin van dat zo'n stad omsingeld wordt, dat er geen ontsnappen mogelijk is en dat de ondergang dus definitief is. En daarna heet het weer, de schutter spannen zijn boog tegen die spant en tegen die zich verheft in zijn pantsier en verschoont haar jongelingen niet, verband al haar heer. Het heet nou de schutter, eerder waren het schutters, degene die de boog spannen. Het is nu weer een enkelvoud en dat past heel goed. Het is namelijk een specifiek volk dat inderdaad als een eenheid en dus als één man eventueel beschreven kan worden. En dat is hier ook zo. Niemand zou verschoond worden. Vers 4, dat de verslagenen liggen in het land der Galdeën en de doorstokenen liggen op haar straten. Vers 5, want Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God. Dat wil zeggen, Israël en Juda waren van God, van haar man. Haar man verlaten en dus verkerend in weduwschap. Maar dat zal niet zo blijven. Gezegd uiteraard over de lange termijn, vanuit de dagen van Jeremia eigenlijk. Het zal niet zo blijven, namelijk de Heer zou zich weer bezighouden met Israël, zowel als Juda. En in de praktijk, zij beiden zouden gebracht worden onder het nieuwe verbond dat alsnog beschouwd wordt als één huwelijk. Het idee is dat het oude verbond een huwelijk was en beëindigd is geworden. laatstelijk in de dagen van Jeremia, dan wel Ezechiël, maar dat is dezelfde tijd eigenlijk. En dan wordt ook inderdaad een nieuw verbond aangekondigd. Maar dat nieuwe verbond heet wel degelijk een nieuw huwelijk. In de terminologie van het Nieuwe Testament is dat al zo, in Romeinen 7 bijvoorbeeld. Maar in het Oude Testament zeker ook, alleen schiet me alleen maar Hosea 1 te binnen. En dat gaat dan toch specifiek alleen maar over de 10 stammen, niet over de 2. Maar het doet nou verder niet veel te zaken. We hebben trouwens ook nog altijd Jesaja 55... waar het ook staat dat hij zijn aangezicht niet meer zal verbergen en dat hij haar roept. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is uw naam, hoewel gij versmaad zijt geweest, enzovoorts. Dat soort termen zijn dat, hè?
Jeremia 3, die zegt ook van, en ik zal u aannemen.
Ja, nou ja, precies, ja, ik zal u aannemen. In de praktijk terugverzamelen, weer terugbrengen onder het huwelijk. Ook in die woorden van keer nochtans weder tot mij. Hè? Ja. Want Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden. De smaad uw weduwschap zal niet meer gedacht worden. Dat staat ook letterlijk in Jesaja 55. Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God, van de Heere der Heerscharen, hoewel hun liederland vol van schuld is. En dan weer van de heilige Israëls. Die haakjes erbij in het vers, die vind ik heel prettig. Dat kun je dus in één keer goed lezen. Zal niet verlaten worden van zijn God, van de Heere der Heerscharen, van de heilige Israëls. En dat ondanks dat hun land vol van schuld is. Maar ja, de Heer vergeeft, hè. Maar dat is op grond van geloof, uiteraard. En dan vers 6. Vliet uit het midden van haar. Vliet uit het midden van Babel. Er zal langzamerhand toch wel eens... Ja, eindelijk. Ik wou zeggen, er staat langzamerhand toch wel eens een verwijzing naar Openbaring onder. En inderdaad. Openbaring 18, vers 4. Haalt het letterlijk zo aan. Vliet uit het midden van Babel. Ga uit van haar. En red een ieder zijn leven, zijn ziel... Wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid, want dit is de tijd der wraak des Heren. Het heet ook de dag der wraken onze Gods. En hoe het maar heet, de meest neutrale term is gewoon die van de dag des Heren. En hier komt ook naar voren dat als men daar blijft, op die locatie... identificeert men zich met de stad. De oproep is, als je dan een gelovige bent, zal ik maar zeggen... dan geef je gehoor aan het woord des Heren. Die zegt, ga eruit, wegwezen. En dit is nogal letterlijk. Ik bedoel dit soort woorden, ga uit van Babel... vliet uit het midden van Babel, worden al sinds jaar en dag... in overdrachtelijke zin gebruikt. Dat wil zeggen, men plakt de sticker Babel ergens op... en zegt, kijk, dat is Babel, daar moet je uit. En waar ik vandaan kom, daar plakte men de sticker Babel op... alles wat kerk heet. En dus moest je eruit. Of dat correct was... Dat denk ik wel, ja. Ik denk wel dat het correct was. Hangt er maar af vanaf hoe zwaar je het neemt en hoe nauwgezet je het neemt. Maar in principe denk ik wel dat dat correct is. Want er is nog om veel meer aan te duiden onder die naam Babel. Maar hier gaat het inderdaad puur letterlijk om die stad in elk geval. Dat het ook betekent dat men dat Babylonisch systeem, dat religieus systeem zal ik maar zeggen, dat men zich daaruit zou losmaken. Ja, dat lijkt me ook vanzelfsprekend. Ja. Vliet uit het midden van Babel. Red en ieder zijn ziel wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid. Want dit is de tijd der wraak des Heren die haar de verdiensten betaalt. Babel was een gouden beker in de hand des Heren die de ganse aarde dronken maakte. De volken hebben van haar wijn gedronken en daarom zijn de volken dol geworden. Dat zijn woorden die je gewoon kunt leggen naast... Openbaring 17. Over Babel. En ook, dus gaat ook over een beker. En wat het maar was. Ja, met opzet zoek ik niet op. Ik hoop er nog even naartoe te kunnen vanavond. Ik weet niet of het gaat lukken, maar het is wel even nuttig om dat te doen. Maar mocht het niet lukken, zeg ik het nu. Hè. Dat staat over openbaring. Met die beker enzovoorts. Die de ganse aarde dronken maakt, waardoor de volken dol zijn geworden. Want de Bijbel is natuurlijk niet erg netjes over al die afgoderijen. Dat heet gewoon dolzinnig zijn, zot worden, ziek zijn. Dat zijn de termen die gebruikt worden. En voor zover het is in de hand des Heren, wel nu, de Heer gebruikt Babel. Voor zijn doel. Dat is niet wat Babel graag wil, maar het gebeurt toch. En dat is het merkwaardige verschijnsel in de Bijbelse geschiedenis. Ik citeer even, ik meen dat het Paulus is in Handelingen 13, die zegt, en als zij alles volbracht hadden, alles aan hem volbracht hadden wat in de schrift geschreven staat, haalden zij hem af van het kruis enzovoorts. Met andere woorden, wat er staat is dat degenen die de Heer verworpen en gekruist hebben, niettemin gedaan hebben wat tevoren geschreven was. Dat was niet hun bedoeling, maar dat hebben ze wel gedaan. En bovendien zit er nog aan vast dat de Heer dat gebruikt heeft ook nog. Heb je dat? En Babel, ja, noemen ze koning van Babel. Dan zeggen wij, omdat we vanavond hiermee bezig zijn, zeggen we dat is de duivel uit Jesaja 14. Maar het was natuurlijk hier in Jeremia, was het hoofdzakelijk was het Nebukadnezar. Nee, helemaal is het Nebukadnezar. En Nebukadnezar wordt door de Heer genoemd mijn knecht Nebukadnezar. Niettemin, het was ook die Nebukadnezar die zei, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Daar heb je de trotsen. Maar de Heer gebruikt die trotsen voor zijn doel. En hij gebruikt dus inderdaad Babel, ook dat rijk van Babel in de toekomst, in verband met die verdrukking. De mens wordt verplicht een keuze te maken. Zwart-wit. Het wordt de hoogste tijd, want er staat een datum voor waarop dat koninkrijk op aarde gestalte zou hebben. Dat moet wel, anders komt het nooit goed. Als het afhangt van vrijwilligheid van de mens en of die horen wil naar het evangelie of niet, komt het nooit goed. Want de mens stelt dat uit of kiest verkeerd of denkt van ik zie later wel weer verder of, en wat het maar was ook alweer. Nee, nu nog niet en het hart versmoort en hoe dat liep maar luidt ook alweer. Staat de Johannes de Heer. Nu nog niet. Nee, maar dan komt het niet goed en de Heer zegt, maar er staat een datum voor. En hij gebruikt dat rijk van de tegenstander mede, want dat is maar één aspect van het verhaal natuurlijk. Maar hij gebruikt het mede voor zijn doel. En zo heeft hij Nebukadnezar gebruikt om Juda en Jeruzalem, het Joodse volk dus, terecht te wijzen, om het netjes te zeggen. Maar niettemin, de tijd voor Babel zal aanbreken. Dat wil zeggen, er zal wel degelijk een oordeel over gebracht worden. En het is dat Babel dat de ganse aarde dronken maakte. En dol, de volken dol deed worden. En in de waan liet leven. En dat is in hoge mate in onze dagen het geval. Ik moet u zeggen, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Maar het loopt in de toekomst natuurlijk wel heel erg op. Ja. Maar dan staat er, schielijk is Babel gevallen en verbroken. Staat ook in Openbaring trouwens. Schielijk is Babel gevallen en verbroken. Dat wil zeggen plotseling en in korte tijd. Schielijk. Gevallen en verbroken. Huilt over haar, neemt balsem tot haar pijn. Misschien zal zij genezen worden. Maar spottend uiteraard. Het is ironisch. Daar is men niet altijd op bedacht. Maar de Heer houdt er ook dit soort ironie op na. En zegt, nou probeer het maar eens om te redden wat er te redden valt. Maar er valt niks te redden. Wij hebben Babel gemeesterd. Dat wil zeggen, er is een heelmeester naartoe gestuurd. Gedokterd, kan ook, ja. Maar zij is niet genezen. Verlaat haar dan, zeggen de vertalers. En zo zouden wij het inderdaad zeggen. Verlaat haar dan, dus. En laat ons een ieder in zijn land trekken, want haar oordeel reikt tot aan de hemel. Die mag je niet missen, hè? Haar oordeel reikt tot aan de hemel. Je bent ogenblikkelijk in Genesis 11, waar ze in Babel een toren zouden bouwen, waarvan het opperste in de hemelrijk staat er zo fraai bij. Maar er zou een oordeel over komen. En de Heer bracht toen schielijk een oordeel over die hele torenbouw en alles wat ermee samenhing. En zo'n oordeel zal in de toekomst ook schielijk gebracht worden. En nou reikt haar oordeel, niet haar toren, of haar beeld, maar reikt haar oordeel tot aan de hemel, namelijk die rookwolken stijgen op tot aan de hemel. Babel zal de hemel bestormen. Als het in brand staat, dat is de gedachte. Haar oordeel reikt tot aan de hemel en haar oordeel is verheven tot aan de bovenste wolken. De Heer heeft onze gerechtigheden hervoor. Dat is Duits als je mij vraagt. Hervoorgebracht. Kom en laat ons te Sion het werk des Heeren onze schats vertellen. Eenvoudiger, de Heer heeft ons recht gedaan. Heeft ons recht voortgebracht. Zijn woorden die gelegd worden op zijn minst in de mond van Israël. Want in de samenhang van deze hoofdstukken hebben wij gezien, gaat het erom dat de Heer Babel oordeelt en daarmee Israël redt. En die gerechtigheden, ja, dat is niet omdat zulke aardige mensen waren, maar het is de gerechtigheid van de gelovigen. Hè? Degene wiens geloof tot gerechtigheid gerekend wordt. En het is wachten op het recht. Dat is wat de Bijbel in het algemeen leert. In het Oude Testament al uitgebreid met de gedachte, hier in deze oude wereld, in die menselijke wereld, daar bestaat geen recht, maar de Heer zal ooit recht doen, zal het recht voortbrengen, hervoor, in Duits, brengen. En dat zal gebeuren. En tot ons wordt het ook gezegd in het Nieuwe Testament, onder verwijzing naar het Oude. Breekt u zelf niet beminder, maar geeft de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wrake toe, ik zal het vergelden, enzovoorts. In Romeinen 12. De Heer heeft onze gerechtigheden hervoorgebracht. Komt en laat ons te Sion, te Jeruzalem, het werk des Heren onze schats vertellen. En dat hangt weer samen met wat we eerder lazen in vers 28 van het voorgaande hoofdstuk. De boodschap van de val van Babel wordt gepredikt triomfantelijk in Jeruzalem. Vers 11, zuiver de pijlen, rust de schilden volkomenlijk toe. Zorg dat de wapenrusting in orde is. De Heere heeft de geest der koningen van Medië opgewekt. Kijk, dat hoort in het rijtje thuis. Wie? Volk uit het noorden. De Meden. De koningen nog wel, meervoud, van Medië. Maar letterlijk is dat niet toe te passen. Het enige is dat bij de verovering van Babel in de tijd waren het inderdaad de Meden en inderdaad de Eufraat stond droog. Dat is het dan. Maar het is niet de vervulling van al wat we hier in deze profetieën lezen. En dus ligt het nog in de toekomst. Maar wij kennen geen volk der Meden in onze dagen. Wat is de aanduiding, als u mij vraagt, van de gemeente? Ja. Dat is een ingewikkeld verhaal, dat heb ik u waarschijnlijk wel eens verteld hoe dat zit. Het heette de Meden, maar een belangrijk deel van de 10 stammen heeft ooit in Medië gewoond, is ooit weggevoerd naar de steden der Meden. Dat is ten zuiden van zuidwesten ongeveer van de Kaspische Zee, daar ongeveer in de buurt. En van daaruit zijn ze ooit verder getrokken, maar ze zijn wel betrokken geweest vanuit Medië in de val van Babel. En later zelfs, en eerder al trouwens, in de val van het Assyrische Rijk. Kortom, ze hebben een belangrijke functie vervuld, rol gespeeld in de oude geschiedenis. En daarna zijn zij vertrokken met de Noorderzon. Waarschijnlijk ook inderdaad naar het noorden, de Caucasus over en toen naar het westen enzovoort. Wat het maar is, en zijn daar hun naam weer kwijtgeraakt. De koningen der media. Want zijn voornemen is tegen Babel. De Heer heeft de geest der koningen van Medië opgewekt. Want zijn voornemen is tegen Babel dat hij haar verderven. Want dit is de wraak des Heeren, de wraak zijns tempels. Nou, wat je daar nou weer onder moet verstaan, de wraak zijns tempels. Letterlijk bedoel ik dan, hè? Hoezo wraak zijn stempels? Nou ja, lang over nadenkend. Nou ja, de Babyloniërs hebben de tempel verwoest. Dat is waar. Historisch. Maar als dit het oordeel is in een verre toekomst, dan zou ik denken dat ze degene die de tempel verwoest hebben, dat waren de Romeinen. Intussen. Toch? Maar goed, ze hebben ooit de tempel verwoest. Maar als je nou voor tempel ook eens gewoon iets anders leest dan de letterlijke betekenis, net als bij de meden en bij al die boogschutters en die paarden en wagens en wat het maar was, dan kom je via het woord tempel toch weer bij de gemeente uit. Of het er wat toe doet, weet ik niet. Ik vind, als je al die termen die er staan bij elkaar optelt, dan heb je in ieder geval voldoende argumentatie voor het feit dat hier gesproken wordt over de betrokkenheid van de gemeente, dit hemelse volk, officieel uit Israël afkomstig, betrokken bij de openbaring van het koninkrijk van Christus als een volk van koningen en priesters, en dus betrokken bij de ondergang van Babel. Logischerwijze. Als ze dan toch de wereld zouden oordelen, nou ja, dan toch Babel. En zo gaat dat. Ja. Vers 12. Heft de banier op de muren van Babel. Versterk de wacht, stelt wachters. Bereid de lagen, dat wil zeggen de hinderlagen, de valstrikken en wat het maar was. Want gelijk de Heere heeft voorgenomen, alzo heeft hij gedaan wat hij over de inwoners van Babel gesproken heeft. Of alzo zal hij doen wat hij over de inwoners van Babel gesproken heeft. De oproep is, maar het is weer ironisch. Oké, verdedig die stad maar. Ik heb gezegd dat ik hem zou vernietigen. Dus kijk maar wat je er tegen doen kunt. Daag je uit. Want de uitdaging is het natuurlijk, hè. Ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar dat mag vast niet. Maar ik denk, het is zoiets als de wereld vergaat, weet u wel. En er is maar één man of zoiets, of misschien een klein groepje mensen die dan de wereld komt redden. En dat gaat met toverkracht en alles erbij. U weet wel, u kunt het allemaal uit die films die ik niet gezien heb, maar waarvan ik dan af en toe lees. In de Telegraaf of zo, weet u wel. Zoiets, hè. En dan staat het hele spul op zijn kop. De ene kracht is nog sterker dan de andere. En men daagt elkaar uit. En doe maar pro. Hè? Doe maar wat. Maar dat is wat de Heer zegt. Doe maar eens wat. Dus kijken wie de sterkste is. Per slot, zo'n slag hebben we ook al eens gehad in de dagen van Elia. Kijken wie de sterkste is. Het was minder dramatisch, maar dramatisch was het. Met al die Baal-priesters en dat altaar, weet u nog. Hem maar bidden. Mensen, wat een bidstond was dat. En er gebeurde niks. He? En toen zei Elia, nou het wordt wat laat, weet je wat. Laten we de ento maken, dan laat mij nog maar even. En terwijl hij nog sprak, was het in één klap gebeurd. Zo gingen die dingen. Bij vers 13 zijn wij terechtgekomen. Gij die aan vele wateren woont. Zo plat mogelijk Babel gelegen aan de Eufraat. Maar wat groter genomen, vele wateren, overdrachtelijk gesproken, zijn vele volkeren. En het idee is dat Babel de stad is die de hoofdstad is over de koninkrijken der aarde. Zoals Openbaring 17 dat zegt in het laatste vers. En daar duidt het dus op Het is dus allemaal in hoge mate dubbelzinnig, alles wat hier staat in deze hoofdstukken. Je kunt ook zeggen, het is in hoge mate poëtisch. En poëzie is over het algemeen, althans van oudsher, niet plat, maar diep. Dat wil zeggen, met meerdere betekenissen. Gij die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten. Ook een thema in Openbaring, de rijke stad. Rijk in allerlei opzicht, maar zeker ook materieel. Uw einde is gekomen. De maat, uw gierigheid. Waarbij je ziet dat het woord maat de betekenis heeft van de afmeting, in de zin van verder rijdt het niet. Een maat is een beperking. Namelijk, zo hebben wij gaven gekregen, een ieder naar zijn maat. Beperkt dus altijd. En hier ook, want hier staat het woord maat naast het woord einde. Uw einde is gekomen, de maat, en daarmee het einde, van uw gierigheid. Want dat heb je zo met regeringen. Die zijn gierig, ja. En Babel dus ook. De Heere der Heerscharen heeft gezworen bij zijn ziel, dat wil zeggen bij zijn eigen leven, zijn bestaan. Ofschoon ik u met mensen als met kevers vervuld heb. Want kevers, dat moet je ook maar met een korreltje zout nemen, want het gaat weer over dierennamen en dan weet je nooit wat het is. Misschien zijn het wel mieren. Dat doet er ook niet toe. Het idee is myriaden, dat wil zeggen talloos. Ofschoon ik u met zeer vele mensen vervuld heb, nochtans zullen zij elkander een vreugdegeschrei over u toeroepen. Nochtans zal men elkaar een vreugdegeschrei over u toeroepen. In de zin van, het zal uitgeroeid worden. Hoe sterk het ook is, hoe volkrijk, met hoeveel men ook is, er zal een einde aan gebracht worden. Je ziet hier en daar de worstelingen van de vertalers, maar vooruit. Die de aarde gemaakt heeft door zijn kracht, die de wereld bereid heeft door zijn wijsheid, die de hemel uitgebreid heeft door zijn verstand, als hij zijn stem geeft, als hij spreekt dus, zo is er een gedruis van wateren in de hemel en hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde. Hij maakt de bliksemen met de regen en doet de wind voortkomen uit zijn schatkameren of uit het noorden. Want dat is ongeveer hetzelfde, heb ik u al eens uitgelegd. Het idee is, God zelf heeft deze wereld gemaakt. En als die boos wordt, dan is er geen oude meer aan. En dat is het dan, hè? Daar gaat het om. En dat staat dan weer tegenover de armoe van de afgoden, om zo te zeggen. De machteloosheid van de zogenaamde goden. In de volgende verse. En ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft. En ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld. Want zijn gegoten beeld is leugen en er is geen leven in hen. Kennelijk in gegoten beelden, maar misschien ook niet in de goudsmeden. Weet je veel? En denk dan niet maar aan een goudsmid, hè? De goudsmid is degene die geacht wordt een kunstig afgodsbeeld te figuurzagen, te maken. Maar het gaat over veel meer dan dat. Het gaat over diegene die hun eigen god hebben uitgedacht, hun eigen godsdienst hebben gecreëerd, hun eigen godsbeeld hebben ontwikkeld. Gaat om de gezamenlijke inspanningen van de theologen, dan wel filosofen van onder de mensheid. Dat worden geacht de wijze mensen te zijn, tot vandaag, dat blijft zo. Maar hier staat, ze zijn onvernuftig geworden. De Heer zal demonstreren dat het allemaal waan is. Ze zijn immers allen zot geworden, dan wel dol geworden, dan wel waanzinnig geworden. Ja. Ijdelheid, vers 18, zijn zij. Een werk van verleidingen. Ten tijde hunne bezoeking zullen zij vergaan. Dus die God die de hemel en aarde gemaakt heeft, zal ik maar zeggen, even zijn mond open doet, spreekt, want zo stond het er. Als zij spreekt, Zo is het maar net, want dat is wat God doet, hè? Spreken. En daarmee zichzelf en zijn kracht openbaren. Daartegenover betekenen die afgoden niets. Vers 19. Jacobs deel is niet gelijk die. Als je nou het woord deel met een hoofdletter D schrijft, dan ben je een aardig eind op streek. Want Jacobs deel is de God van Jacob. En daarmee de God van Israël. En die is niet als de afgoden. Want hij is de formeerder. En toen stond het wel met een hoofdletter. Hij is de formeerder van alles. En Israël, nou ja, dat had natuurlijk Jacob moeten zijn, maar... En Jacob is de roede zijner erfenis. Dat wil zeggen, Israël is zijn erfenis, maar Israël is zijn roede. Dat had men ook kunnen vertalen met scepter, trouwens. Dat is allemaal hetzelfde woord. Dat wil zeggen, de kracht van zijn koningschap. Want de scepter is inderdaad een roede, een stok om mee te slaan. En de Heer slaat met Israël, want hij gebruikt Israël in zijn dienst. In de openbaring van zijn koninkrijk. En dat kun je dus schrijven naast al die andere termen die je misschien ook opgeschreven hebt onderweg. Degene of hetgene waarvan de Heer zich bedient om Babel ten val te brengen. En hier heet het gewoon Jacob. Want Jacob, Israëlstaten, want dat hebben de vertalers ingevoegd, is de roede zijner erfenis. Heere der Heerscharen is zijn naam. Jacob, de naam van Jacobs deel dus. Heere der Heerscharen. En gij, vers 20, en dat is dus weer Jacob. Gij zijt mij een voorhamer. Kan je ook weer opschrijven. De hamer waarmee het een en ander vermozzeld wordt. Maar het was eerst al een roede. Dan wel een scepter in vers 19. Nu is het een voorhamer. En, of namelijk, krijgswapenen. En door u zal ik volken in stukken slaan. En door u zal ik koninkrijken verderven. En je moet dat eigenlijk zetten naast de woorden uit Psalm 2. Gij zult de volkeren hoeden met een ijzeren roede. Gij zult hen in stukken slaan. Alleen we hadden er nooit aan gedacht meteen dat die ijzeren roede een beeld is van Israël. Want daar gaat het toch over, letterlijk, hier. De Heer zal zich van Israël bedienen. En meer nog, want alles bij elkaar opgeteld blijkt het toch een hemelsvolk te zijn. Meer nog, het is dus de gemeente. Als eerstelingen van Israël. Als oudsten, eerstgeborenen, raad van oudsten, net wat u. Door u zal ik koninkrijken verderven. Waar nog bij komt dat de uitspraken over de ijzeren roede en gij zult hen in stukken slaan, gelijk pottenbakkersvaten, dat die uitdrukking in Openbaring 2, aan het eind van de brief aan Thyatira, wel degelijk op de gemeente van toepassing gebracht wordt. Niet alleen maar op de Heer, maar ook op de gemeente. Ja. Vers 21, en door u zal ik in stukken slaan het paard en zijn ruiter. In hoogste instantie is dat dus gewoon de duivel, bijgenaamd de antichrist. Misschien moet je gewoon zeggen, het is die ruiter op het witte paard in Openbaring 6. Bijvoorbeeld. En door u zal ik in stukken slaan de wagen en zijn ruiter. Ik beschouw dat als volstrekt hetzelfde overigens, hoor. Misschien ten onrechte, maar we hebben altijd nog twee beesten achter de hand in Openbaring. Twee bazen die vernietigd moeten worden. Dat mag wat mij betreft ook, maar ik zie het verschil niet. Het verandert aan de waarheid als zodanig ook niks. En door u zal ik in stukken slaan de man en de vrouw. En door u zal ik in stukken slaan de oude en de jonge. En door u zal ik in stukken slaan de jongeling en de jonkvrouw. En door u zal ik in stukken slaan de herder en zijn kudde. En door u zal ik in stukken slaan de akkerman en zijn juk. Ossen staat er dan meteen bij. Want een stel ossen noemt men een juk. En door u zal ik in stukken slaan landvoogden en overheden. Nou, dat is dus commentaar op Psalm 2. Hij zal ze in stukken slaan gelijk pottenbakkersvaten. En dan vers 24, ik weet niet waarom dat vertaald is met maar. Ik vind het prima, maar het had ook gewoon en kunnen zijn, of namelijk. Maar ik zal Babel en alle inwoners van Chaldea, daar ziet u dat het inderdaad niet alleen om Babel gaat, maar om het land dat erbij hoort, inwoners van Chaldea. Ik zal hen vergelden al hun boosheid die ze gedaan hebben aan Sion, voor uw lieder ogen, spreekt de Heer. Dat wil zeggen, ik zal ze voor uw lieder ogen, zal ik hen vergelden al hun boosheid. En dat is wat in die dagen zal gebeuren. Zie ik aan u, ik tegen u, gij verdervende berg, spreekt de Heer. En een berg is in dit soort profetie een beeld van een koninkrijk. En de verdervende berg is dus gewoon het Babylonische Rijk. U weet wel, zeven bergen, zeven koppen, zijn zeven koninkrijken, zijn nog zeven bergen, enzovoort. Een berg, een koninkrijk. Zie ik aan u, gij verdervende berg, spreekt de Heer, gij die de ganse aarde verderft. En ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de steenrotsen afwentelen en zal u stellen tot een berg des brands. Voor zover het een berg is, zal de berg in brand staan, verbrand worden. En ze zullen uit u geen steen nemen tot een hoek, ook geen steen tot fundamenten, want gij zult tot eeuwige woestheden zijn, spreekt de Heer. Het idee is dat ook de bouwstenen, de stenen waarmee Babel gebouwd wordt, was niet opnieuw zouden gebruikt worden. Hetgeen overigens wel een gebruikelijke gang van zaken was natuurlijk. Want als een huis verwoest is, bouw je het weer op, bij voorkeur met dezelfde stenen. Als een stad verwoest is, zijn stenen genoeg. En stenen van Babel is verwoest, is verruineerd geworden, zeg ik altijd. Langzamerhand in de ruïne geworden. Mede omdat men op een gegeven moment ertoe overging om Babel, wat er van over was, te gebruiken als een steengroeve. Men haalde de stenen weg voor de bouw van Seleukia. In de dagen van de bouw van die stad in het Griekse Rijk was dat. En daardoor werd er eeuwenlang op de plaats waar Babel lag nauwelijks wat gevonden. De stenen waren verdwenen en zijn wel degelijk gebruikt voor de bouw van een andere stad. Dat is historisch. Maar hier staat dat het Babel van de toekomst, althans, dat die stenen niet opnieuw zouden gebruikt worden. En dat staat in verband met brand. Zodat het idee is dat die stenen inderdaad verbrand zullen worden. Maar dat is nou precies wat er met Sodom en Gomorra gebeurd is. Waardoor je alleen dat witte gips overhoudt daar. Zie? Verhef de banier in het land, blaas de bezuin onder de heidenen. Heilig de heidenen tegen haar. Nou zijn het ineens heidenen die tegen Babel zullen optrekken. Net was het nog Jacob of Israël. Nu zijn het heidenen. Vind maar eens wat dat dan kan zijn, hè? En mijn antwoord is, het gaat over de gemeente. En dan heb je daar geen probleem mee. Dan klopt dat allemaal. En dan wordt het ook een beetje leuk, want er staat, roep tegen haar bijeen de koninkrijken van Ararat, Mini en Askenas. Drie plaatsnamen. Mini is de minst bekende, Ararat kennen wij. En Askenas kennen we eigenlijk ook. Omdat we die naam tot vandaag gebruiken. Askenas, ter aanduiding van de Askenazische Joden. Die worden geacht uit Oost-Europa afkomstig te zijn. Daarom worden ze zo genoemd. Afkomstig uit Askenas. Maar Askenas en ook Ararat en ook Mini ligt in de buurt, de directe omgeving van de Caucasus. En dat is dus het gebied waaruit heel de bevolking van West-Europa afkomstig is, officieel. Nou ja, in de dagen van voor en na en in de zogeheten grote volksverhuizing. En daarom worden wij blanken aangeduid als Caucasiërs. Omdat we afkomstig zijn uit die omstreken. En dat is niet een ruim gebied, want ja, die Caucasus die ligt tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee in. En dat is een heel, heel breed stuk, maar via die Caucasus is het hierheen gekomen, om zo te zeggen. En die namen staan rechtstreeks in verband met de route van Israël vanuit de Mesopotamië hier naar Noord- en West-Europa. Dat is wat het is. En het zijn namen dus die geassocieerd worden op zijn minst met de 10 stammen van Israël. Maar daaruit is dan ook officieel de gemeente afkomstig. Heidenen. Ararat, Mini, Askenas. Historisch, ik zal het bijna vergeten te zeggen. Historisch noem je dat zo niet. Historisch zeg je dat zijn de plaatsen van waar de Skieten woonden. Dan wel vandaan kwamen. En daarna wijst men erop dat de Skieten bij regelmaat vanuit het noorden weer terug de Caucasus overgingen om orde op zaken te stellen. Ook ze waren betrokken. Officieel in de geschiedboeken staat het allemaal. Waren betrokken bij de ondergang van Assur. En inderdaad ook bij de ondergang van het koninkrijk van Babel. Alleen daarna hebben ze zich weer teruggetrokken. Vandaar dat ze geen blijvende plek in dat gebied gehad hebben. Maar het idee is dat zodra er iets in verband met de 10 stammen in Mesopotamië, die nog in Mesopotamië waren, zodra er iets aan de hand was, kregen ze meteen hulp van de Skieten uit het noorden. De lui die al in Oost-Europa woonden dus. Maar ze hoefden maar de Caucasus over te steken. En dan kwamen ze te hulp. Schieten. Bestelt een krijgsoverste tegen Babel. Brengt paarden opwaarts als ruige kevers of zoiets. Nou ja. En dan kom je vanzelf terecht bij het volgende vers. Heilig tegenaar de heidenen, de koningen van Medië, die wel eerder tegenkwamen, maar Medië ligt dan weer ten zuiden, zuidoosten van de Caucasus. Het zijn aan elkaar grenzende gebieden, maar het zijn wel die noordelijke volkeren. Maar het zijn Israëlieten, in hoge mate. De heidenen, de koning van Medië, haar land volgde al haar overheden, ja, het ganse land harer heerschappij. Dan zal het land beven en pijn lijden, want elk een van des heren gedachten staat vast tegen Babel. Om Babels land te stellen tot een verwoesting dat er geen inwoner zij. Babels helden hebben opgehouden te strijden. Zij zijn gebleven in de vestingen. Hun macht is bezweken. Zij zijn tot wijven geworden. Zij hebben hun woningen aangestoken. Hun grendels zijn verbroken. Enzovoort. Kortom, er is van die heel die kracht van Babel niks overgebleven. De loper zal de loper tegemoet lopen en de kontschapper tegemoet. Hebben we als een kontschapper gezien? Ja. Iemand die kont doet. Ja. Spelling komt tamelijk precies, mag ik u zeggen. Om de koning van Babel bekend te maken dat zijn stad van het einde van elke zijde is eigenlijk het idee. Alle kanten. Is ingenomen en dat de veren ingenomen en de rietpoelen met vuur verbrand zijn. En dat de krijgslieden verbaasd zijn. Dat wil zeggen, die staan helemaal star en die weten niet meer wat ze moeten doen. En ze doen ook inderdaad niks meer. Dan wordt de koning van Babel medegedeeld. Ja. Babel is gevallen. Zij is gevallen. Het wordt niet alleen aan Sion verteld in Jeruzalem, maar ook aan de koning van Babel. Per slot, hij trok aan het hoofd van zijn legers op, mag je aannemen tenminste, naar tot in Armageddon. Een historische langzaam verteld, daar komen die legers om, maar de stad wordt tegelijkertijd ook verwoest. Babel en de mededeling wordt daarvan kennelijk nog overgebracht. Want zo zegt de Heer der Heerscharen, de God Israëls, de dochter van Babel is als een dorsvloer. Het is tijd dat men ze treden. Nog een weinig, dan zal haar de tijd des oosters en dus de tijd van de treding, impliciete vertreding, overkomen. Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft mij opgegeten, heeft mij verpletterd, heeft mij gesteld als een ledig vat, heeft mij verslonden als een draak, heeft zijn balg gevuld van mijn lekkernijen, hij heeft mij verdreven. Het geweld dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel, zeggen de inwoners van Sion. Kortom, deze woorden worden gelegd in de mond van Israël, van Jeruzalem, van het gelovige overblijfsel van Israël, of hoe je dat maar noemen moet. Woorden namelijk die duiden op deze vijandigheid van Babel ten opzichte van Israël, dan wel Jeruzalem. En daarna de wens dat het oordeel vervolgens zou komen over Babel zelf. En mijn bloed zij op de inwoners van Galdea. Dat is de wens van oordeel. U kent die term uit zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar nu is het omdat mijn bloed zij op de inwoners van Galdea, zeggen Jeruzalem. Dat is de wraak dus. En dat is het volgende vers. Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik zal uw twist twisten en uw wraak breken en ik zal haar zee droog maken. Dat wil zeggen, haar volkeren ontnemen, uiteindelijk. En inderdaad, dat de Eufraat, wat zee is, watermassa, dat kan ook een rivier zijn in de Bijbel. Hè? Ik zal haar zee droog maken. Het lag immers aan vele wateren, maar dat is niet meer zo. En haar springader opdrogen en Babel zal worden tot hopen, steenhopen, een woning der draken, een ontzetting en aanfluiting dat er geen inwoner zij. Zij zullen tezamen brullen als jonge leeuwen, briesen als leeuwenwelpen. Als zij verhit zijn, zal ik hun drank opzetten en zal hen dronken maken opdat zij opspringen, maar ze zullen eeuwige slaap slapen en niet opwaken, spreekt de Heer. Kortom, wat gaat over de dood, hè? Ja. Ik zal hen afvoeren als lammeren om te slachten, als rammen met bokken. Hoe is Sesach zo veroverd? En de roem der ganse aarde ingenomen? Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen? Sesach te beschouwen als de naam van een Babylonische godheid. En het is inderdaad in de profetie gebruikelijk. Dat wil zeggen, er komt veel voor dat zo'n volk aangeduid wordt met de naam van de een of andere god die ze geacht worden te dienen. Hoe is Sesach veroverd en de roem der ganse aarde ingenomen? Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen? Een zee is over Babel gerezen. Nou, het was al een keer vuur, nou is het ineens een zee. Maar het idee is natuurlijk toch weer van volk, van heidenen enzovoorts. Bovendien zit erachter dat zee staat ook weer voor afgrond en afgrond is weer de dood. Men verdwijnt daaronder. Een zee is over Babel gerezen, door de veelheid harer golven is zij bedekt. Haar steden zijn geworden tot verwoesting. Overigens lees je in Openbaring, lees je dat die vrouw die bereidt dan die hoer, weet je wel, die op een scharlakenrode beest. Maar dan staat er dat het beest zich keert tegen die vrouw. En er staat ook dat de koningen zich keren tegen Babel. Op een gegeven moment komt er op een of andere wijze dus verzet tegen Babel vanuit de volkeren. Tamelijk verbazingwekkend, tenzij dan dat we beseffen dat je langzamerhand onder de volkeren toch heus gelovigen hebt. Die zich afzonderen van Babel, maar tegelijkertijd ook vijanden staan tegenover Babel. Kortom, zijn de dagen van dat Babylonische Rijk, maar ook de dagen van het ontstaan van het Koninkrijk van Christus, de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Uiteraard de dagen ook van de prediking van het evangelie onder alle volkeren, zodat er een kentering komt inderdaad. En dat is wat hier beschreven wordt. Zee is over Babel gerezen. Door de veelheid harer golven is zij bedekt. De vrouw zat immers op vele wateren, dan wel op een scharlakenrood beest. En het beest keerde ze tegen die hoer. Maar teruggeredeneerd, die zee keerde zich dus tegen die hoer. In openbaring. En hier staat zoiets letterlijk. De zee is over Babel gerezen. Haar steden zijn geworden tot verwoesting, een dor land en wildernis, een land waarin niemand woont en waar geen mensenkind doorgaat, staat er niet voor het eerst. En ik zal bezoeking doen over Bel, want Bel is de god van Babel eigenlijk. Hè? Wordt ook geacht het onderdeel te zijn van de naam van Babel, overigens. Ik zal bezoeking doen over Bel te Babel. Maar Bel is eigenlijk ook weer dezelfde als Baal. Hè? En ik zal uit zijn muil uithalen wat hij verslonden heeft, en de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien. Ook Babels muur is gevallen. En dat de heidenen naar Babel toevloeien is dat die heidenen ondergeschikt waren aan Babel in dat laatste wereldrijk. Maar dat zal niet meer zo zijn. Gaat uit, want de heidenen vloeien toe, maar nu niet meer. Want, vers 45, ga uit, mijn volk, uit het midden van haar. Dat wil zeggen, men trekt zich uit Babel terug. Als men gelovig is in elk geval. Gaat uit, mijn volk, uit het midden van haar. Ook letterlijk aangehaald in openbaring. En redt een ieder zijn ziel vanwege de hittigheid van de toren des Heren. En dat is een van de uitdrukkingen weer ter aanduiding van de dag des Heren. De dag zijns hittigen torens, heet het ook elders. En hier vanwege de hittigheid van de toren des Heren. En opdat jullie hart misschien niet week worden en gij vreest van het gerucht dat gehoord zal worden in het land, want er zal een gerucht komen in het jaar en daarna een gerucht in het jaar, het een en het andere wellicht, en er zal geweld zijn in het land, Heer over Heer, daarom ziet de dagen komen dat ik bezoeking zal doen over de gesneden beelden van Babel. En haar ganse land zal beschaamd worden en al haar verslagenen zullen in het midden van haar liggen. Suggereert toch dat er niet overal in dat Babylonische Rijk allemaal pijs en vree is, hè? Het is nog steeds, zoals het ook nu is. Je kunt wel proberen verschillende volken en landen bijeen te brengen. Maar in de praktijk is dat tamelijk onmogelijk. Eenvoudig vanwege de verschillende culturen. Verschillende volksaard. En dat verdraagt elkaar dan niet. En het is natuurlijk een idee, een volstrekt correct idee van als je de mensen nou maar één en dezelfde godsdienst geeft en één en hetzelfde bestuur, dan moet het toch redelijk goed lukken. Dan zeggen ja, dat kan wel zijn, zolang die één en dezelfde godsdienst niks anders is dan geloof in de Heer Jezus Christus. Maar als het dat niet is, dan red je het daarmee ook niet. En iemand als Alexander de Grote heeft het ook niet gered, want die ging van hetzelfde idee uit. Eén godsdienst, één cultuur, één bestuur van bovenaf. Maar het heeft niet gewerkt. En ook het idee van egalité en fraternité en wat het maar was allemaal. Dat gold toen ook. In die Griekse cultuur. Maar het ging echt niet werken. En in dat Babylonische Rijk ook van de toekomst zal dat ook zo zijn. Vandaar dat het wel aardig en vriendelijk en idealistisch begint, maar dat het wel degelijk uitloopt op grof geweld. En dat het uitloopt op uiteindelijk opstand ook tegen Babel. Goed. De Heer zei, ik zal bezoeking doen, vers 47, over de gesneden beelden van Babel. Het werk van die goudsmeden. En haar ganse land zal beschaamd worden en al haar verslagenen zullen in het midden van haar liggen. En de hemel en de aarde, mitsgaders al wat daarin is, zullen juichen over Babel. Want van het noorden zullen haar verstoorders aankomen. En langzamerhand begrijpt u dus inderdaad die rode draad die er door die hoofdstukken loopt. Wie is die vijand? Waar bedient de Heer zich van? Nou, in elk geval van Israël. Maar meer specifiek en in hoogste instantie de gemeente. Uit het noorden. Gelijk Babel geweest is tot val der verslagenen van Israël, alzo zullen te Babel de verslagenen des ganse lands vallen. Lijkt me duidelijk. Gij ontkomende van het zwaard gaat weg en blijft niet staan. Gedenk des Heren van verre en laat Jeruzalem in uw lieder hart opkomen. Het idee is dat als je gered moet worden van het zwaard, dan moet je Babel uit en moet je naar Jeruzalem. Ook zwart-wit en rechtlijnig gezegd. Maar als je begrijpt dat het is een overgaan uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dan mag het toch niet al te moeilijk zijn, hè? Gij moogt zeggen, wij zijn beschaamd geworden, want wij hebben versmaadheid gehoord. Schaamroodheid heeft ons aangezicht bedekt, omdat uitlandsen over de heiligdommen van des Heren huis gekomen zijn. Zo was het ook in de dagen van Jeremia. Uitlandsen, buitenlanders hadden de heiligdommen van het huis des Heren beroofd. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik bezoeking zal doen over haar gesneden beelden, over haar godsdienst dus. En de dodelijk verwonde zal kermen in haar ganse land. Al klom Babel ten hemel op. Weer de verwijzing naar de torenbouw van Babel, toch? En al maakte zij vast de hoogte haar sterkte, zo zullen haar toch verstoorders, komen ze weer, de verstoorders, van mij overkomen, spreekt de Heer. Er is een gestem des gekrijts uit Babel en een grote breuk uit het land der Chaldeeën. Want de Heer verstoort Babel en zal de grootste stem uit haar doen vergaan. Dat is die mond die de grote dingen spreekt, uiteraard tegen de Allerhoogste. Zie, als je wat van die profetieën kent, dan herken je ze. Het is een enorme verzameling van allerlei uitspraken die verband houden met de openbaring van het koninkrijk van Christus.
Die dodelijk verwonden uit vers 52, slaat dat ook nog op dat beest met die zeven ogen?
Dat is ongetwijfeld, ja. Jazeker. Ja, ik ging er wel snel overheen, want er komt dat ik haast heb en ik denk, kom ik door het hoofdstuk heen of niet? Dus het is goed dat je aan de rem trekt. Het is het verhaal uit de Openbaring 13 van die dodelijke wond die genezen was. Dat betrof één van de zeven daar bij elkaar verzamelde wereldrijken. En bij andere gelegenheid leg ik dan weer uit dat het gaat over het vijfde rijk uit de reeks van zeven dat zich zou herstellen. En dat is het rijk van Alexander de Grote. Maar dat was dat rijk dat Babel als hoofdstad zou hebben. En daar kwam een eind aan omdat de man overleed, Alexander. Hij werd ziek en het was ineens afgelopen. Hoewel hij nog geen 33 was, geloof ik. Maar zoiets. Maar dat rijk had een dodelijke wond en zou genezen. Want dat rijk van Alexander de Grote, dat staat model voor dat rijk van de Antichrist in de toekomst. Vandaar dat je in Daniël 8 dan ook profetie leest over dat rijk van Alexander de Grote. En voor je het weet ben je ineens van Alexander de Grote en het Griekse Rijk, zit je ineens in het Rijk van de Antichrist. Naadloos. En dat is omdat dat Rijk van de Antichrist geacht wordt de voortzetting te zijn van dat Rijk van Alexander de Grote. Dat werd afgebroken, maar het gaat in de toekomst verder. Dat was die kop, dat hoofd dat met die dodelijke wond die genezen was, waarover iedereen zich verbaasde. En de hele wereld verbaasde zich over dat die wond genezen was. Enzovoorts. Men spreekt gewoonlijk traditioneel over een hersteld Romeins Rijk in de toekomst. Dat is een misverstand. Het is een hersteld Babylonisch Rijk. Maar dan het Babylonische Rijk van Alexander de Grote. Want de Heere verstoort Babel en zal de grootste stem uit haar doen vergaan. Vers 55. Die grote stem of de stem die grote dingen spreekt. Want hun liedergolven zullen bruisen als grote wateren. Een vrouw die zit op vele wateren, weet u nog, Openbaring. Babel en die volkeren, zee. Het geruis van hun liedergeluid zal zich verheffen, want de verstoorder komt over haar, over Babel, en haar helden zullen gevangen worden. Hun liederbogen zijn of worden verbroken, want de Heere, de God der vergelding, zal hun zekerlijk betalen, vergelden, wraak doen. En ik zal haar vorsten en haar wijzen, haar landvoogden, haar overheden, haar helden dronken maken, en ze zullen een eeuwige slaap slapen en niet opwaken, spreekt de Heere. Dat en niet opwaken, dat is commentaar op dat woord eeuwig, om duidelijk te maken dat het gaat om een tijdsaanduiding. En het duidt dus op onbeperktheid. Ja. Spreekt de koning, wiens naam is Heere der Heerscharen. Zo zegt de Heer der Heerscharen: die brede muur van Babel zal ten eenenmale ontbloot worden. En haar hoge poorten zullen met vuur aangestoken worden. Zie, toch weer vuur. Zodat de volken te vergeefs en de natiën ten vure zullen gearbeid hebben dat ze mat worden. Dat wil zeggen, de volkeren en de natiën hebben gearbeid ten vure. Ze hebben Babel gebouwd, maar alleen maar voor het vuur. Maar ja, zo was het met die toren ook ongeveer. Hè? Was dan niet voor het vuur, geloof ik. Maar dat is het dan, hè. Ze zullen te vergeefs gearbeid hebben. Ze hebben gearbeid voor het vuur. Het woord dat de profeet Jeremia bevallen, Saraja, de zoon van Neria, de zoon van Machseja, als hij van Zedekia, de koning van Juda, naar Babel toog in het vierde jaar zijn regering, enzovoorts. Maar daar hou ik bij op. Want tot zover was namelijk profetie over ondergang van Babel. En daarna krijgen we nog een afsluiting van het boek in de rest van hoofdstuk 51. En vervolgens, dat gaat nog steeds over Babel trouwens, maar vooruit. En hoofdstuk 52 krijgen we dan nog. En in vers 64, nu maar even, van 51. Alzo zal Babel zinken en niet weder opkomen. Want die geschiedenis wordt opgeschreven en geworpen in de rivier de Frat, was het de bedoeling, in de Eufraat. En dan wordt gezegd dat zinkt en zo zal Babel verzinken en niet weder opkomen. Zodat in laatste instantie gezegd wordt, niet maar dat Babel geteisterd wordt door wind van alle kanten, of door hagel, of door vuur, of door wateren, maar er staat, het zal verzinken en niet wederop komen, zal beneden verdwijnen, in de diepte, in de grond verzinken, naar het dodenrijk dus. Dat is in strijd natuurlijk met het idee, het zal er zijn, maar het zal niet bewoond worden, want er wonen ook schuiffluiten, of schuifuiten en nachtuilen en al die andere uis, dat weet ik zo gauw niet. Maar je moet bedenken dat het gaat over een veel groter gebied dan alleen het gebied van de stad Babel zelf. Ik stel me zo voor dat de stad Babel zelf inderdaad naar beneden in de afgrond verdwijnt. En dat de omgeving van het gebied van Babel inderdaad door mensen niet bewoond zal worden. Het een sluit het ander niet uit. Net zo min als uitgesloten is dat wij weliswaar naast, dat wil zeggen aan de oever van de Dode Zee, restanten vinden van Sodom en Gomorra. Maar het sluit niet uit dat een deel van wat verbrand en verwoest geworden is zich bevindt inderdaad in de, beneden in het dal, want het was vroeger een dal, staat in de Bijbel, maar dus op de bodem van de Dode Zee. Kan allebei zo zijn. En het lijkt me zeer waarschijnlijk, eerlijk gezegd. Maar we zullen het daar nu niet verder over hebben, want we zijn weer ver over tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die we in u gevonden hebben. En daarmee die we gevonden hebben in uw woord. Want niet alleen komen wij door dit woord, door deze Bijbel, tot kennis van u. Maar u bent het ook weer die ons leidt in heel de waarheid. En die ons dus weer de schriften opent. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Dat we u leren kennen als schepper van hemel en aarde, van wie deze hele schepping afhankelijk is. En daarom danken we u dat wij uw woord der waarheid, uw evangelie, mochten horen. Dat het ooit tot ons kwam. En dat wij gehoor mochten geven aan uw oproep om tot u te komen. Ondanks al onze gebreken om van u begenadigd te worden en van uw nieuw leven te ontvangen. We danken u daarom dat we mogen leven uit geloof. En mogen beseffen dat we uw kinderen geworden zijn en zelfs verordineerd zijn tot zoonstelling, omdat u ons maakt tot koningen en priesters die deel zouden hebben aan uw heerlijkheid in de openbaring van uw koninkrijk. Wij danken u daarom dat we daarna mogen uitzien. En hoewel wij weten dat de mensheid als zodanig een zwaar oordeel te wachten staat, dat niettemin uw heerlijkheid alsnog gedemonstreerd zal worden in deze wereld, aan deze schepping en deze mensheid. We danken u dan dat we daarna mogen uitzien. We mogen weten dat wij leven zo kort voordat al deze dingen hun beslag zullen krijgen. En dat woord dat u gezworen hebt zal vervuld worden. Dat geeft ons ook reden om des te meer onszelf aan u toe te vertrouwen. En te vragen, Vader, of u dat werk dat u in ons begonnen bent daadwerkelijk wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Of u ons wilt bekrachtigen met uw genade. Ons te verlossen van de boze. Opdat we niet in de duisternis en in de leugen zouden terechtkomen. Maar integendeel zouden opgebouwd worden in het geloof. Om te wandelen in uw licht. En om uit te zien naar de verschijning van uw heerlijkheid. Amen.